Goed om weer terug te zijn van vakantie, u weer te zien en zo ook weer in uw midden te zijn. Namens de kerkenraad heb ik de volgende mededelingen voor u. Op dinsdag is het Bijbelleesuurtje met Jos van der Hoog. En aanstaande woensdag is de vakantie Bijbelclubdag. En u mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van het onderhoud van het kerkgebouw. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vanavond is de Heidelbergse Catechismus aan de orde, zondag 19, waar het gaat over het oordeel. De Heer Jezus die komt terug om te oordelen de levenden en de doden. En als die dag aanbreekt is dat voor de gelovigen een dag van vreugde, omdat aan al het onrecht wat we overal om ons heen zien, op die dag een einde komt. Daarom zijn psalmen waarin over het oordeel gerongen wordt, zijn die gekozen en u zal merken dat zijn ook tegelijk lofpsalmen. We gaan nu zingen van psalm 9 de eerste drie versen en na de geloofsbelijdenis vers 17, 18 en 19. Psalm 9 nu vers 1, 2 en 3 en na de geloofsbelijdenis 17, 18 en 19. We doen vanavond belijdenis met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving der zonden, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we met elkaar uit de Bijbel gaan lezen, willen we eerst de Heere vragen om zijn zegen. En we doen voorbeden voor woensdagmiddag, als de vakantie Bijbelclubdag daar is. En we willen dankzegging doen met mevrouw Hoogvliet, die afgelopen dinsdag vanuit het ziekenhuis naar het zorghotel mocht gaan om daar verder te revalideren. We willen ook bidden voor de heer Vroombout, die te horen heeft gekregen dat hij binnenkort een open hartoperatie moet ondergaan in verband met 4 verstopte aderen. We willen Erika van de Beukel opdragen. Die heeft van de week een dagopname in het ziekenhuis om de TPV-lijn te laten verwijderen. We willen ook bidden voor de situatie in het land met betrekking tot de stikstofcrisis, waar we in het nieuws en overal om ons heen veel van horen. Voor de boeren zullen we bidden, voor het kabinet. En we willen ook bidden voor, er is ook een gebedsverzoek gekomen van de familie Kromhout, Jan en Elleke Kromhout, voor vrienden van hem, de familie van Dijk. Hij heeft een uitzaaiingen in blaas en nieren. En zijn vrouw is ook ernstig ziek en al heel lang vrienden. En het is goed om zo ook die zorgen over de kerkmuren heen op te dragen. En we willen ook bidden voor de kinderen die vakantie hebben gekregen. Laten we zo samen bidden, gemeente. Hemelse Vader, wij komen hier vanavond om met elkaar te eten. Niet letterlijk te eten, maar geestelijk te eten. Want u heeft gezegd, heren, in uw woord dat een mens niet alleen van brood kan leven, maar van ieder woord wat uit de mond van God uitgaat. Dat heeft u ook laten zien, Heer Jezus, tijdens uw bediening, dat mensen het woord horen en daardoor gevoed worden. En u heeft dat ook in wonderen uitgebeeld, hoe dat is. Dan denken we aan die wonderbare spijziging. Wat een wonder, Heere, u heeft zo'n klein jochie uit de menigte, die van zijn moeder 5 broodjes en 2 visjes had meegekregen, heeft u gebruikt om dat uit te delen en een grote menigte van te voeden. En zo staat hier vanavond op de kansel ook, bij wijze van spreken, een klein jochie, die wat overdacht heeft van de week en die een woord ontvangen heeft om te spreken in de gemeente. Maar het zijn maar 5 broodjes en 2 vissen en daar kan de gemeente hier en de gemeente thuis niet door gevoed worden. Maar wilt u datzelfde wonder doen als destijds? Dat dat woord van u vermenigvuldigd wordt. Ja, dat geestelijke brood vermenigvuldigd wordt, want u bent een God van overvloed. En u bent de God die zegt, het onmogelijke is bij mij mogelijk. Alles is mogelijk voor u. En dat hebben we het nodig, heren, in de kanteling van de tijd. Waar er zoveel gebeurt in ons land en op de wereld. Wat hebben we het nodig om door u gevoed te worden en om alle ontwikkelingen te gaan zien in het licht van de Bijbel. Dat die verschillende crisis waar we mee te maken hebben niet op zichzelf staan. Maar dat daar een spreken van u doorheen gaat. Dat we horen als u uw licht op uw eigen woord geeft. Dan gaan we het zien, heren. Dat de lijn van de geschiedenis een weg is die u met de geschiedenis gaat. En geef ons dan onderwijs, want zonder het zicht van boven is het hopeloos. En dat hebben we ook de afgelopen weken gezien en gehoord. Mensen die hopeloos zijn. Dat zien we achter al die protesten, boerenprotesten die er zijn. Ook protesten van huisartsen die naar Den Haag zijn opgetrokken. Mensen die zeggen, het water staat me aan de lippen. Ja, en ook mensen die zo hopeloos waren dat ze zichzelf van het leven beroofd hebben. Uit wanhoop. En misschien hadden ze wel niemand in hun omgeving die hen op de hoop kon wijzen. Het evangelie op Jezus Christus. En daarom bidden we juist ook voor hen, voor nabestaanden. Voor achterblijvers. En voor degenen die met diezelfde wanhoop rondlopen, want het staat niet op zichzelf, Heere. We bidden u. Wees daar nabij. We hebben het gezongen. Noodruftige, vergeet God niet. Degenen die in hoge nood zijn, vergeet u toch niet. Laat uw aangezicht over hen lichten, Heere. En dan bidden wij u ook, zoals u ons geleerd heeft, geef ons heden ons dagelijks brood. Want u gebruikt predikers om het geestelijke brood uit te delen. Maar u gebruikt allerhande mensen in de samenleving om ons brood te geven en alles wat daarop ligt. De boeren, die gebruikt u om ons te voeden. En Heere, alles wordt door schaarste steeds duurder. Maar we bidden nu voor de boeren en de hele agrarische sector, waar zo'n grote crisis is en waar zo'n groot onrecht gebeurt. Doet u hen recht, heren. En geef toch wijsheid en geef vrijheid om hun beroep uit te oefenen. En we bidden nu ook voor de overheid. En dat kan ons wel eens moeilijk vallen om voor een overheid te bidden die we niet begrijpen. Ja, waar we zeggen, waar zijn ze mee bezig? En dan komt er soms boosheid en woede in ons op. Omwille van hun plannen. En het is moeilijk, heren, om ze met respect te behandelen zoals u van ons vraagt. Maar als we voor hen bidden, kunnen we ze niet meer uitschelden. Maar dan bidden we en dan dragen we hen op, geef wijsheid. Wijsheid wat ieder mens nodig heeft. Ieder mens, of ze nu naast elkaar of tegenover elkaar staan. Want de wijsheid begint bij de vreze des Heren. En dat hebben we allemaal nodig, Heer, die godsvrees. Diep ontzag en eerbied voor u. Omdat u die God bent, die uiteindelijk over al het onrecht, door wie dan ook gedaan, zal oordelen. En Heere, troost u ons vanavond dan en bemoedigt u ons vanavond en sterkt u ons vanavond door ons aan de voeten van de Heer Jezus te brengen. De Heer Jezus die komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ieder individu zal op een dag bij de Olijfberg in Jeruzalem staan. Wie we ook zijn, welke positie we ook hebben, dat maakt allemaal niet uit, welk beroep we hebben gehad. Op dat moment is toch het enige wat telt, wat hebben we met het evangelie van Jezus Christus gedaan. Hebben we ons bekeerd tot die Jezus, die vanavond ook weer tot ons komt in het gewaad van zijn woord en een boodschap voor ons heeft. Heere, laat dat woord in onze harten binnengaan, binnendringen. En dat we dat woord ook van binnen mogen omhelzen. Ja, Heere, dat bidden we voor onszelf, maar dat bidden we ook voor de kinderen die aanstaande woensdag naar de kinderclub komen. Naar de vakantiebijbelclubdag, daar zijn heel wat voorbereidingen voor gedaan. En daar worden nog voorbereidingen voor gedaan. Wil u in die voorbereiding de jufs en de meesters en iedereen die daar een taak heeft zegenen? En wil u geven dat de kinderen vanuit het dorp die u op het oog heeft daar ook zullen komen. En het evangelie mogen horen en een hele goede en gezellige dag ook mogen hebben. Wilt u dat u geven dat het niet te warm is en dat het niet te fris is. We danken u, Heren, met mevrouw Hoogvliet. Dat u haar bewaard en gespaard heeft. Wat een wonder. Dat ze naar het zorghotel mocht gaan van de week. Dat ze naar zo'n ingrijpende operatie op haar hoge leeftijd bewaard en gespaard is gebleven om te getuigen van uw wonderen. Ze is 98 jaar en hoopt 99 te worden. En de dokters hebben gezegd 98% dat u niet door die operatie heen komt. Maar u bent een God van wonderen. En ze is nog in ons midden om een getuigenis te zijn van uw grote barmhartigheid. We bidden u, Heren, voor de heer Vroombout die te horen heeft gekregen dat hij naar het ziekenhuis moet voor een operatie die zeer ingrijpend is. Dan moeten we ons overgeven in handen van artsen. En dan bidden we u vooral dat hij zich over kan geven in uw vaderhanden. En dat hoe het ook mogen lopen, hij zich daar ook geborgen in weet. Gedenk hem in het wachten op de oproep, samen met zijn vrouw, zijn kinderen en alles die hem lief zijn. En ieder die hem lief is. Gedenk ook Erika, heren, als ze van de week weer naar het ziekenhuis moet gaan. Ze heeft nog maar net de ene ingreep gehad en het volgende dient zich alweer aan. Maar heren, als u met haar meegaat, dan kan het in het ziekenhuis zijn alsof ze onder een open hemel ligt. Dat ze het merkt dat u met haar mee de engelen stuurt om haar rust te geven. Om als het ware haar hand vast te houden. Als die TPV-lijn eruit gehaald moet worden. Wees u haar nabij en alle die haar lief zijn. Heere, geeft u haar al het nodige. En we bidden u zo ook voor de familie van Dijk. Die goede vrienden zijn van de familie Kromhout. Wil ze nabij zijn, Heere, als er zo'n grote nood is om hen allebei. En als er zoveel onzeker is over het vervolg van de behandeling en wat de vooruitzichten zijn. Draagt u ze als op arendsvleugelen. Geeft u wat ze nodig hebben. Bovenal het vertrouwen op u in deze weg. Heren, we bidden nu voor de kinderen van de gemeente die deze week vakantie hebben gekregen. Wat heerlijk dat er nu een aantal weken zijn dat ze niet naar school hoeven. Wilt u ze bewaren en sparen, ook in deze vakantieperiode? Wilt u ze een heerlijke tijd geven? Bewaren voor ongelukken? Ja, dat bidden we voor iedereen die weggaat, misschien lange reizen voor de boeg heeft. Maar ook voor iedereen die thuis blijft. Dat u de gehele gemeente ook in deze zomertijd weer bewaart en spaart. En dat u uw engelen opdracht geeft om met een ieder mee te gaan of bij een ieder te zijn. Dat hebben we allemaal nodig. Ja, Heere, geef ons bovenal uw Heilige Geest. Dat de vakantietijd een tijd mag zijn, niet alleen om lichamelijk, maar ook geestelijk op adem te komen. En dat wil u toch geven, ook hier in uw huis, waar u ons verzamelt rondom uw woord. Geef de rust om dat woord te spreken. En geef de rust om naar dat woord te luisteren. Heere, werk rijkelijk in ons midden. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Wij openen onze Bijbel vanavond in het Nieuwe Testament, het Evangelie van Matteüs. En dan lezen wij het 13e hoofdstuk. Matteüs 13 vanaf vers 24 tot en met vers 30. De gelijkenis van het onkruid op de akker. En wij lezen ook de uitleg van die gelijkenis, want die geeft de Heer Jezus zelf in vers 36 tot en met 43. Dus we lezen Matteüs 13 vanaf vers 24 en dan tot en met vers 30. En dan lezen we verder bij vers 36 tot en met 43. Een andere gelijkenis heeft Jezus hun voorgesteld en hij zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was, toen het begon vrucht te dragen en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Vanwaar heeft hij dan dit onkruid? En hij zei tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt u dan dat wij heen gaan en het vergaderen, verzamelen, dat onkruid? Maar hij zei: nee, opdat u het onkruid verzamelend ook misschien samen daarmee de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tegen de maaiers zeggen: vergader eerst dat onkruid en bind het in bossen om hetzelfde te verbranden. Maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Van vers 36, toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid van de akker. En hij antwoordde en zei tot hen: die het goede zaad zaait, dat is de zoon des mensen. En de akker, dat is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid, dat zijn de kinderen van de boze. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de voleinding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd wordt en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn in de voleinding van deze wereld. De zoon des mensen die zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle ergernissen en degene die de ongerechtigheid doen. En zullen hen in de vurige ogen verwerpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken zoals de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, die horen. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 7, de versen 4, 5 en 7. Zo zullen zich gehele scharen van volken om u heen vergaren. En wat er verder volgt in Psalm 7, vers 4, 5 en 7. We zingen straks na afloop van de preek van Psalm 98 het vierde vers. Laat alle stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, want hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Dat gaat over de Heer Jezus, die komt om de wereld te oordelen. Psalm 98 vers 4 is ons antwoord op de prediking. We gaan vanavond, naar aanleiding van de catechismus, zondag 19, vraag en antwoord 52, nadenken over het oordeel. In de catechismus, zondag 19, vraag en antwoord 52, wordt de vraag gesteld. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En het antwoord luidt dan: dit is mijn troost, dat ik in alle droefenis en vervolging met een opgericht hoofd hem verwacht, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft. En hij zal komen tot een rechter uit de hemel, daar verwacht ik hem vandaan, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover de catechismus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat komt er nou terecht van het christendom? We zijn nu sinds de komst van de Heer Jezus bijna 2000 jaar verder. En wat heeft het christendom de wereld nou eigenlijk gebracht? Is het sinds de komst van de Heer Jezus beter geworden in de wereld? Zijn boodschap was toch: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nou, dan verwacht je dat het beter zal gaan, nietwaar? Het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God, dan verwacht je iets goeds. Dan betekent dat toch een enorme verbetering, want in de hemel, dat is een heerlijke plaats. En als dat koninkrijk uit de hemel nabijgekomen is, dan moet het beter worden. En bovendien God, het koninkrijk van God, zo wordt het ook genoemd. God is goed. Als het koninkrijk der hemelen aanbreekt, en de Heer Jezus heeft toch gezegd dat het aangebroken is met zijn komst, waarom zie je daar dan zo weinig van? Klopt het eigenlijk allemaal wel waar we hiermee bezig zijn? Heeft vanaf de tijd van de Heer Jezus de wereld zich gevuld met mensen die beter zijn, die eerlijker zijn, die meer naaste liefde hebben, die meer barmhartigheid hebben? Zijn er sinds de komst van de Heer Jezus minder problemen, minder criminaliteit, minder geweld, minder noem maar op? De boodschap die gaat over een nieuw koninkrijk, het koninkrijk van God, het koninkrijk van de Zoon van God. Wat is daar nou van terechtgekomen? Gemeente, ga er maar aan staan om in deze tijd tegen een boer te zeggen die vreest voor de toekomst van zijn bedrijf. Weet je, de Jezus die zegt in de Bijbel dat zijn koninkrijk is aangebroken. Dus het komt goed. Nou, wat voor antwoord kun je dan verwachten? Nou, waar blijkt dat dan uit, dat koninkrijk? Dat koninkrijk is toch een koninkrijk van recht? En van gerechtigheid? Van die gerechtigheid zie ik maar weinig. Tegenovergestelde zie ik. Ik heb me laatste tijd een beetje verdiept in die plannen de afgelopen week. Die plannen die er zijn gemaakt vanwege de stikstofcrisis. Ik weet weinig van stikstof. Maar ik weet wel dat als je een stuk land wil kopen, dat je een verkoper moet hebben die gewillig is om dat land te verkopen en die daar een eerlijke prijs voor krijgt. Hoe kan het dan dat het koninkrijk van God met de komst van Jezus is aangebroken en dat er in de wereld nog maar zo bar weinig van te zien is? Het lijkt alleen maar achteruit te gaan. Hoe kan het dat God dat onrecht allemaal toelaat? Die vraag die werd deze week nog gesteld hier in deze kerk door twee journalisten van het Algemeen Dagblad. Want die waren hier in het dorp aan het rondgaan omdat het een half jaar geleden is dat steekincident heeft plaatsgevonden. Die vraag die stelden ze mij en Jos. Nou, gemeente, daar gaat het over in Matteüs 13. Dat is een hele belangrijke gelijkenis, wist u? Want het geeft antwoord op een hele belangrijke vraag. Hoe kan het, als het Koninkrijk van God 2000 jaar geleden gekomen is en ook nu al aanwezig is, dat er nog zoveel onrecht op de wereld is? Dat er nog zoveel slechte mensen rondlopen die onrecht doen? Hoe kan het dat dat kwaad maar voortwoekert en voortwoekert? Daar geeft de Heer Jezus antwoord op. De Heer Jezus, dat is het thema, geeft een gelijkenis over het oordeel. De Heer Jezus geeft een gelijkenis over het oordeel. En hij geeft antwoord op twee vragen. De eerste vraag: waarom is er op de wereld nog zoveel onrecht? En de tweede vraag: wanneer houdt het onrecht op? Dus de Heer Jezus geeft een gelijkenis over het oordeel. Hij geeft antwoord op twee vragen. Allereerst: waarom is er op de wereld nog zoveel onrecht? En ten tweede: wanneer houdt het onrecht op? Waarom is er op de wereld nog zoveel onrecht? Die gelijkenis van Matteüs 13 is hoogst actueel, gemeente. Allereerst omdat het in die gelijkenis gaat over een boer. Een boer die trouw zijn werk doet. Hij zaait zaad op zijn akker. En wie is die boer? Nou, zegt de Heer Jezus, dat ben ik. Dat is de Zoon des Mensen. En laten we daar vanavond allereerst eens even over nadenken. Want daar zit een boodschap in voor ons. De Heer Jezus vergelijkt zichzelf niet met een of andere consultant. Ik heb niks tegen consultants overigens, ik ben het zelf ook geweest. De Heer Jezus vergelijkt zichzelf niet met een bestuurder. Maar de Heer Jezus vergelijkt zichzelf met meer dan welk ander beroep dan ook in de Bijbel met een boer. Een zaaier die een akker heeft, een herder die schapen heeft, een wijngaardenier die een wijngaard heeft, een man die een vijgenboom heeft. Wat leren we daarvan? Dat de Heer Jezus niet neerkijkt op agrarische beroepen. Hij schaamt zich er niet voor om te zeggen: ik ben een boer. Waarom? Dat heeft alles te maken met de eerste hoofdstukken van de Bijbel. De Heere, die heeft daar gezegd dat de mens geschapen is om het land te bewerken en te onderhouden. En in Genesis 3 is daar wat bijgekomen, na de zondeval. Toen heeft de Heere gezegd: ja, dat zal na de zondeval met zwoegen zijn. In het zweet uws aanschijns zult u uw brood eten. Het gaat niet allemaal meer gemakkelijk. Dat is het eerste. Jezus vereenzelvigt zich met boeren. Nog iets. De Heer Jezus die weet ook tegen welke problemen boeren aanlopen. Een schaap dat wegloopt. Land dat niet de verwachte opbrengst geeft. En de zorgen die daarbij horen. En ook, en daar gaat het in onze gelijkenis over, onkruid op de akker. De Heer Jezus weet dat boeren tegenslag te verduren hebben. Daar is hij mee bekend. Daar is hij ook op betrokken. Dat gebruikt hij ook in allerlei beelden en gelijkenissen. Dus boeren die in de zorgen en in de problemen zitten, die doen er heel goed aan en wij met hen, om met die zorgen en die problemen in de eerste plaats naar de Heer Jezus te gaan. En om als gemeente die boeren en wie dan ook die in de problemen zit, te steunen in hun nood en samen die nood op te dragen. Ik heb er persoonlijk best wel begrip voor dat boeren protesteren, maar laat het alsjeblieft vreedzaam zijn. En dan zegt iemand: ja, maar je moet toch de overheid gehoorzaam zijn? Ja, dat is waar, maar er ligt ook een grens. Je kan niet. Gods gebod moet, die staat erboven. En God zegt in zijn geboden: u zult niet stelen. En dat onrecht moet aangewezen worden. Ik sprak van de week, of ik moet anders zeggen, Esti sprak van de week iemand. Zij was op de Veluwe voor een afspraak. En er was iemand en die had een huis op gepachte grond. En die persoon die wilde heel graag gaan verhuizen, bij de kinderen gaan wonen, dichter bij de kinderen. En dat huis was op verpachte grond gebouwd, maar dat hadden ze de afgelopen jaren ontzettend veel geld ingestoken. Om dat huis te vernieuwen, te moderniseren, noem maar op. Dat huis dat was al 2 keer zoveel waard geworden. Maar nou was in het contract, toen ze in het pachtcontract een clausule opgenomen, dat de eigenaar van de grond het eerste kooprecht had. En die deed een bod en dat bod dat was bijna net zoveel als waar ze het huis voor gekocht hadden. En inmiddels is de inflatie eroverheen gegaan, al die investeringen. Alles was bijna al in kannen en kruiken om te verhuizen. Het ging niet door, want het huis bracht niet het benodigde op. Zulke soort dingen, daar zeggen we allemaal van, dat is onrechtig. Dat kan toch eigenlijk niet? Zoiets gebeurt er. Momenteel in de agrarische sector. Maar ik wil ook vragen aan de boeren en aan onszelf, gemeente, en aan mijzelf. Zijn dit dingen waarmee we naar de Heer Jezus gaan? Kijk, zo'n man als Nabot wordt heel veel aangehaald de laatste tijd, dat hoor je overal. Nabot hield zijn rug recht naar koning Agab, en terecht. Maar we lezen ook dat hij godvrezend is. Ik kan me niet voorstellen dat hij niet vooraf op de knieën is gegaan, voordat hij tegen Agab zei, mijn land is niet te koop. Hij stond ook niet te schelden naar Agab, maar hij zei het heel rustig, maar resoluut. Ga je voorafgaand aan een protest op de knieën? Breng je de zorgen bij hem, waarom? Je kan met trekkers een weg blokkeren. Maar je kan geen harten bekeren. Dat kan alleen God. En dat is wat er moet gebeuren. Zeg je dan, Heer Jezus? Dit bedrijf, dit land, dat heb ik van u in bruikleen gekregen. En nu dreigt het te worden afgepakt. Nu zie ik mijn toekomst in duigen vallen. En Heer, het maakt me van binnen zo kwaad. Het wakkert die woede zo aan van binnen. Heer, doe ons recht en help mij mijn woede in toom te houden, want de vrucht van de geest is niet woede, maar vrede en vriendelijkheid en geduld en goedheid en geloof. Zachtmoedigheid, leer mij om in die houding protest aan te tekenen tegen het onrecht en geef een keer in ons lot. Dat is de eerste les. De Heere vereenzelvigt zich met ons. Daaruit mogen we moed putten. En dat vraagt van ons allemaal, niet alleen maar van boeren, maar van iedereen die onrecht ervaart in zijn leven, dat hem aangedaan wordt door mensen. Het vraagt van ons allemaal om ons te verootmoedigen. Ons voor hem klein te maken. Je klein te maken voor de Heere. Want voor de Heere, bij de Heere hebben we geen rechten. Alleen voorrechten. En laten we het onrecht dan voor Gods troon brengen. Bidden. Om een keer voor zoveel die onrecht lijden en wijzen op Christus voor wie we allemaal moeten buigen. Om zo de vragen, de zorgen niet daarin opstandig te worden, maar zachtmoedig te zijn zoals de Heer Jezus. Om in de wanhoop niet te zondigen, maar vijanden te leren liefhebben en te bidden voor wie ons vervolgen. Maar dan hebben we nog geen antwoord op de vraag. Hoe kan het dat op Gods wereld, die hij geschapen is, waar hij 2000 jaar geleden zijn koninkrijk begonnen is, zoveel onrecht is? Nou, lees nog eens mee, vers 24. Een andere gelijkenis heeft hij me voorgesteld, zeggende, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. Nou, zegt vers 37 in de uitleg, het goede, wie het goede zaad zaait, dat is de zoon des mensen. En de akker, dat is de wereld. De Heer Jezus is naar zijn akker gekomen. Wij leven hier op zijn wereld. Die wereld is niet van ons, maar hebben we in bruikleen gekregen. En hij is op die wereld gaan zaaien. Dat wil zeggen, hij is het evangelie gaan verkondigen. En mensen komen daar tot geloof. Mensen bekeren zich van hun zonde. En mensen dragen vrucht, die vrucht van de geest waar ik het zo even over had. Liefde, blijdschap, vrede. Dat goede zaad, zegt de Heer Jezus, dat zijn nou de kinderen van het koninkrijk. De mensen die bij het koninkrijk van God horen, omdat ze zich aan die koning van dat koninkrijk, aan Jezus Christus, onderworpen hebben. Maar, zegt vers 25, nou is er een vijand gekomen. Een vijand. En die vijand, dat is de duivel. Toen Jezus gekomen is en het koninkrijk verkondigde, toen is de duivel niet stil gaan zitten. En wat heeft die duivel dan gedaan? Hij zaaide onkruid. Dat zijn, zegt vers 38, de kinderen van de boze. Kinderen van de boze. Dat zijn degenen die horen bij het rijk van de duivel. Het rijk van de duisternis. Dat rijk wat ten onder zal gaan. Dus, op de akker van de Jezus Christus, deze wereld. Op die akker komen twee soorten mensen voor. Kinderen van het koninkrijk en kinderen van de boze. Dat is vreemd, toch? Je zou denken, op de wereld van Jezus Christus, in zijn koninkrijk, mogen toch alleen maar de kinderen van het koninkrijk een plaats hebben? Net zoals op die akker geen onkruid thuis hoort, zo horen in Gods koninkrijk geen zondaars thuis. En daarom komen we in vers 27, eerste gedeelte, komen we die dienstknechten van de Heer des Huizes tegen. Die de vraag stellen, heren, hebt u geen goed zaad in uw akker gezaaid? Uit die hele gelijkenis blijkt dat het niet om een klein beetje onkruid gaat. Nee, ze zeggen het eigenlijk van verbazing. Hoe is het nou toch mogelijk dat er zoveel onkruid is? Was het zaad niet goed dan? Was daar wat mee verkeerd? Is de boodschap, het evangelie soms niet goed? Hoe is het mogelijk dat die akker bij wijze van spreken vol staat met onkruid? En ze zeggen erbij, laten we het dan maar gelijk oplossen. Dan zullen we erheen gaan en het bijeen vergaderen. Die knechten. Er staat niet in de gelijkenis wie dat zijn in de uitleg. Het zouden de engelen kunnen zijn. Of wij zouden het kunnen zijn. Het is onze vraag, heren, hoe kan het dat op de wereld in het koninkrijk van u nog zoveel onkruid is en zoveel onrecht? Ik moet eigenlijk anders zeggen, het gaat niet om onrecht in het algemeen. Er is niet iets abstracts. Het is veel scherper, want de uitleg zegt, het gaat om mensen. Het gaat niet om onrecht, maar om onrechtvaardigen. Onrecht komt niet uit de lucht vallen, het zijn mensen die het doen. Het zijn mensen die vermoorden en die stelen. Het zijn mensen die een ander pijn doen door te liegen of door leugens en laster te verspreiden. Het zijn mensen die kwaad spreken, het zijn mensen die geldzuchtig zijn. Het zijn mensen die hoogmoedig zijn, het zijn kinderen die niet naar hun ouders luisteren. Het zijn mensen die hun eigen leven belangrijker vinden dan God. Het zijn mensen die hun eigen welvaart belangrijker vinden, hun eigen bankrekening belangrijker vinden dan God. Beschrijft dat u? Gaat het vanavond ook over jou? Dit is heel aangrijpend als je tot je door laat dringen. Op deze wereld leven twee soorten mensen, zegt de Bijbel. Niet 10 soorten, niet 5, maar 2. Tarwe, kinderen van het koninkrijk. Onkruid, kinderen van de boze. We kunnen ons boos maken om onrecht, maar als het alleen maar onrecht is wat dicht bij ons komt, dan moeten we eerlijk de vraag stellen, is mijn verbolgenheid, mijn boosheid eigenlijk hemelzuiver? Maak ik me net zo druk over dat onrecht wat mij aangedaan wordt, als over het onrecht dat ik een ander aandoe? Kijk, het is makkelijk om boos te worden wanneer iemand mij pijn doet. Maar word ik ook boos als ik iemand pijn doe, als ik iemand met mijn woorden kwets? Word ik dan boos op mezelf? Doet het je verdriet dat je je man, je vrouw niet de liefde geeft die je schuldig bent te geven? Jongens, meisjes, jongeren, als iemand iets wat van jou is, speelgoed of je smartphone, als iemand anders dat kapot maakt, moedwillig. Ben je dan net zo boos als dat je op jezelf bent, als jij iets van een ander kapot maakt of moedwillig op de grond laat vallen? De vraag is, vanavond bent u een kind van het koninkrijk? Of ben je een kind van de boze? Hoe weet je dat? Waar merk je dat aan? Deze gelijkenis leert ons dat dat niet zo makkelijk vast te stellen is. Want dat onkruid waar het hier over gaat, dat is dolik. Dolik. Het is onkruid en dat lijkt zo op tarwe, dat het ook wel valse tarwe genoemd wordt. Het wordt zo'n 30 tot 60 centimeter hoog, net zo hoog als de tarwe. Maar zolang het alleen maar bladeren heeft, is de overeenkomst met de tarwe groot. En dan moet je echt een kenner zijn om het onderscheid te zien. Die dolik, die valse tarwe, is zolang de normale tarwe nog niet volgroeid is, bijna niet van echt te onderscheiden. Pas als de aren tevoorschijn komen, dan is het verschil duidelijk te zien. Weet u hoe? Die aren van de tarwe, die gaan vrucht dragen. Daar komen die graankorrels aan. En door dat gewicht van die graankorrels, je kan zien overal wordt nu graan gezaaid, of overal groeit die tarwe nu op. Dat door het gewicht van de vrucht, van die zaadjes, van dat koren, gaat dat kopje hangen. En dat gebeurt niet met die dolik, met die valse tarwe, want die draagt geen vrucht. En dat kan zelfs giftig zijn. En doordat dat geen vrucht draagt, blijft die rechtop staan. Is dat niet een heel helder beeld? Hoe herken je een kind van het koninkrijk aan de vrucht die hij draagt? Aan je leven. Blijft de aar rechtop staan? Hoogmoed. Niet buigen voor Jezus. Dan heb je het evangelie niet aangekomen. Dan draag je het aangenomen. Dan draag je geen vrucht. Dan heb je straks bij de oogst heel veel te vrezen. Daar kom ik straks nog op terug in het tweede punt. Maar bij het kind van het koninkrijk hangt die aar bij wijze van spreken zo naar voren omgebogen. Want daar is veel vrucht te vinden. En die heeft leren buigen voor Jezus. Die draagt veel vrucht voor de landman. Welke vrucht? Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, geloof, geduld, zachtmoedigheid. Dat groeit omdat het vruchten zijn die de Heer Jezus zelf heeft geplant in je. En die vruchten, daar strek je je naar uit. En je staat niet trots rechtop. Kijk, mij is iedereen lief hebben. Wat heb ik toch een liefde voor de mensen. Kijk, mij is geloof hebben. Ik heb een groot geloof. Nee. Die buigt en die beleidt. Ja, die vrucht van mij. Als iemand dat tegen je zegt, een compliment geeft. Nou, ik ben blij dat hij dat zegt, maar heb ik niet van mezelf. Dat heeft de Heer Jezus me gegeven. Want hij is de landman. Hij heeft mij gezaaid. Die vrucht is van de Heilige Geest. Heb jij al voor de Heer Jezus gebogen? Ben je al naar Jezus toegegaan en heb je gezegd, Heer Jezus, ik leef hier op uw wereld. Maar zolang als ik hier geleefd heb, heb ik altijd geprobeerd mijn eigen baas te zijn. Maar daarmee draag ik geen vrucht. Ik kan in mijzelf geen vrucht teweeg brengen. Plant u die vrucht in mij. Vergeef mijn zonde en laat de vruchten in mij groeien. En nu snapt u vast ook wel het antwoord van de Heer des Huizes op die vraag, zullen we erheen gaan en dat onkruid, die valse tarwe, allemaal gaan verzamelen? Nou, zegt de landman, nee, opdat jullie, als jullie het onkruid vergaderen, ook niet mogelijk samen daarmee de tarwe uittrekken. Want die echte tarwe en die valse tarwe, die zijn als ze opkomen nog niet van elkaar te onderscheiden. Je kan een ware gelovige hebben die op een zondige weg gaat. En je zegt van dat geloof is niks te zien. En daarnaast kan je een ongelovige hebben. Die ontzettend goed is voor zijn naaste. Die alles voor zijn naaste over heeft. Nou, een ongelovige op zijn best. Die ziet er vaak beter uit dan een gelovige op zijn slechtst. Daarom zegt de Heer Jezus, het moet allebei, de gelovigen en de ongelovigen, eerst volgroeid zijn. Daarom zegt de Heer Jezus, laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. Terug naar de vraag van de eerste gedachte. Waarom laat de Heer op de wereld de plaats van zijn koninkrijk zoveel onrecht toe? Omdat nog geen oogsttijd is. Gewas is nog niet volgroeid. Dat geldt voor beide soorten gewas. Voor de tarwe, de gelovigen. Die moeten eerst meer vrucht gaan dragen. Bent u daarmee bezig? Hoe kan ik vrucht dragen voor de Heer? En veel mensen zijn bezig met verkeerde vragen. Wel belangrijke vragen, maar niet een vraag waar je je hele leven maar mee bezig hoeft te zijn. Is er voor mij ook vergeving van zonde? Ja, dat is een vraag. Die kunnen mensen tot op sterfbed volgen nooit bezig geweest met de vraag, hoe kan ik nou vrucht dragen voor de Heer? Nou, dat kan doordat ik me tot Hem wend. Heer, vergeef mijn zonde en laat die vrucht in mij groeien. Dat mag in één adem doorgaan. Jongeren, als je in de Heer Jezus gelooft, dan wil Hij dat je bezig bent met de vraag, ook in deze vakantie, voor het nieuwe schooljaar. Heer, hoe kan ik meer vrucht dragen voor U? Hoe kan ik mijn leven, mijn tijd, mijn energie voor U inzetten? Heel praktisch, dan ga je woensdag niet naar Jumping XL of naar het zwembad, maar dan zeg je, hoe kan ik helpen op de vakantie Bijbelclubdag? Is er een taak voor mij? Dan ben je aan het vrucht dragen. Heel praktisch. Het gaat ook om je karakter. Heer, ik ben zo opvliegend. Ik heb zo'n kort lontje. Maar nou staat er in uw woord dat de vrucht van de geest zachtmoedigheid is. Heer, mij zachtmoedig te zijn zoals U, Heer Jezus. Of je zegt, Heer, ik zit zo vast aan mijn geld. En ik maak me zo'n zorgen over mijn huishoudboekje. Nu alles duurder wordt. Leer me om daarin maar telkens op gefocust te zijn. Maar leer mij tevredenheid. De gelovigen die moeten klaar zijn voor de oogst door vrucht te dragen. Bent u, ben jij daarmee bezig? En het andere gewas, de dolik, de valse tarwe, die moet ook volgroeid zijn. Want voor de oogsttijd is het nog niet zichtbaar of het dolik is. Dan lijkt het nog te veel op de tarwe. En deze gelijkenis, daar heeft Paulus het in 2 Timotheus 3 ook over, wist u dat? U mag het mee opzoeken, 2 Timotheus 3. Timotheus en daarvan het derde hoofdstuk. Paulus die schrijft een brief aan zijn opvolger in Efeze. Laatste brief van Paulus en hij schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus een aangrijpend toekomstperspectief. Hij zegt, Timotheus, weet dit. Dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laagdunkend, hovaardig, dat is hoogmoedig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, dat wil zeggen roddelaars, onmatig, al maar meer willen, wreed, zonder liefde tot de goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, liefhebbers van de wellusten. Meer liefhebbers van de wellusten dan van God. Hele lijst. Gaat Paulus rond. En later in dit hoofdstuk zegt hij het nog eens in vers 13. Maar boze mensen, dat zijn die kinderen van de boze en bedriegers, die zullen van kwaad tot erger voortgaan. Verleidende en worden verleid. Weet u wat dat woord in de grondtekst betekent? Ik bedoel dat met alle ernst. Ze beduvelen de boel. Dat is verleiden. Beduvelen, daar zit het woord duivel in. Hetzelfde woord gebruikt Johannes in 2 Johannes 7, waar het gaat over de antichrist. Paulus zegt, Timotheus, houd er rekening mee dat in de laatste dagen kwade dagen zullen aanbreken van misleiding, van antichristelijkheid. Kijk daar niet van op. En laat je er ook niet door ontmoedigen. Wat dan wel? En dan komt de oproep voor Timotheus en voor ons allemaal in vers 14. Maar blijf gij in hetgeen u geleerd hebt. en waarvan u verzekering gedaan is, wetende van wie u het geleerd heeft. En van kindsbeen af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Paulus zegt tegen Timotheus, in die laatste dagen moet je vasthouden aan het woord. Waarom? Omdat dat woord de grond is waar wij in opgroeien, waarin we vrucht leren dragen. Echt waar, dat zegt Paulus tegen Timotheus. Hij zegt namelijk vers 16, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig. En dan worden er allerlei soorten vruchten genoemd, tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens van God volmaakt zij tot elk goed werk, tot alle vruchten volmaakt toegerust. Dus die gelijkenis van het onkruid en de tarwe verklaart de wereld waar we nu in leven. Het koninkrijk der hemelen, dat is er al, met de komst van de Heer Jezus aangebroken. En tegelijk nu in deze bedeling is de duivel er ook. En hij heeft zijn mensen in de wereld die hun eigen agenda afwerken. En hij beduvelt de boel. Ik kan het niet anders zeggen. Maar ik wil het vanavond proberen heel persoonlijk te maken, gemeente. Hoe staat u, hoe sta jij in deze tijd? De Heer Jezus zegt, in de tijd voor de oogst zoeken de gelovigen de toevlucht bij mij. En daardoor gaan ze steeds meer vrucht dragen. Geldt dat ook van u en van jou? Dat je de toevlucht bij de Heer Jezus zoekt en daardoor vrucht gaat dragen? We zullen steeds meer gaan zien het verschil tussen die tarwe en die valse tarwe. We zullen steeds meer gaan zien dat de christenen apart staan in de wereld, omdat ze niet meegaan in de goddeloosheid. Het verschil tussen tarwe en valse tarwe wordt steeds duidelijker en dat moet ook, want we gaan naar die oogsttijd toe, waar dat verschil duidelijk moet worden. En waardoor komt dat verschil? Omdat we met het woord bezig zijn. Omdat ze zeggen, wij blijven net als Paulus Timotheus oproept, gewoon bij wat we geleerd hebben. En daarom kunnen we niet meegaan met al die veranderingen van deze tijd. Waarvan gezegd wordt, daar moet je in meegaan. En anders hoor je er niet bij. Ze kunnen wat God zonde noemt niet goed praten. Ze kunnen als God zegt, dat is goed, niet zeggen, dat is niet meer van deze tijd. Bent u iemand die langzaam maar zeker meebeweegt? Je gaat niet voorop, maar je volgt de tijdgeest toch langzaam. Je laat je zo meenemen. Hoef je niks voor te doen. Als dat zo is, dan moet u zich grote zorgen maken. Als deze tijd je niet uitdrijft naar Jezus Christus en zijn woord, maar dat je rustig met de grote menigte, met de publieke opinie meesuddert, dan heb je reden om je zorgen te maken, want dan kan het heel goed zijn dat je dolik bent. Valse tarwe. Onkruid. Het is of gemeente, of er is een groeiproces gaande in je leven, waarin je al hoe meer vrucht draagt voor de Heer Jezus. En waarin je een honger en een dorst hebt om vrucht te dragen voor de Heer. Omdat je gezegd heeft tegen hem, neem mijn leven, laat het Heere helemaal toegewijd zijn aan uw ere. Of dat groeiproces is gaande, of een ander groeiproces. Waarin je al hoe meer in de wereld gaat inpassen. Gaat niet van de een op de andere dag, nee, langzaam maar zeker. En je gaat al hoe meer denken als de wereld en je gaat al hoe meer leven als de wereld. En de enige plaats waar je dat afleert, dat is hier, gemeente. De enige plaats waar je daarvan verlost wordt, want daar moet je helemaal verlost van worden, dat is hier. Waar het woord open gaat, waar het zaad van de wedergeboorte, dat moet er gebeuren, opnieuw geboren worden, waar dat gezaaid wordt. Waar de Heer Jezus verkondigd wordt. Want hij is de enige die ervoor zorgen kan dat u, dat jij tot dat goede zaad behoort. Dat vrucht draagt. Welk groeiproces is er gaande bij u? En bij jou? Een groeiproces naar de Heer Jezus toe, naar het woord toe? Of een groeiproces naar de wereld? Naar het onrecht toe? Brengt ons bij de tweede vraag, de tweede gedachte. Wanneer houdt het onrecht nou op? We zijn nog niet bij het einde van de gelijkenis. Lees maar mee in vers 30, het tweede gedeelte. Daar zegt de Heer Jezus dat die maaier tegen de tijd van de oogst zal zeggen: verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om hetzelfde te verbranden. Maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Wat betekent dat nou? Dat gaat de Heer Jezus uitleggen een paar versen later. En daar besteedt hij maar liefst 4 versen aan om dit halve versje uit te leggen. De Heer Jezus gaat de gedachte van dat oordeel uitwerken in allerlei details. Laten we dat eens even rustig lezen en op ons inwerken, vers 40 tot 43. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn in de voleinding van deze wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden. En zij zullen uit zijn koninkrijk, heb je weer uit zijn koninkrijk, de wereld, vergaderen al de ergernissen. En degene die de ongerechtigheid doen. En zullen hen in de vurige oven werpen. En daar zal wening zijn en knersing der tanden. En dan zullen de rechtvaardigen blinken, dat wil zeggen stralen, zoals de zon. In het koninkrijk van hun vader. Er gaat dus een grote scheiding plaatsvinden. Een grote scheiding tussen die al dat gewas wat gemaaid wordt. En wat bijeengebracht wordt. De Heer Jezus zegt: ik zal mijn engelen uitzenden. Miljoenen engelen die zullen op de aarde uitgaan om alle mensen te verzamelen. Welke mensen? De ergernissen. In het Grieks staat daar skandalon. Daar wordt schandalig van. De mensen die zich schandalig gedragen hebben op Gods wereld, die worden bijeengebracht. En ook degene die de ongerechtigheid doen, letterlijk staat er, die doen alsof er geen wet is. Of die zichzelf tot wet zijn. Degene die Gods heerschappij niet erkend hebben en van Gods niet, God niets hebben willen weten, voor hem niet gebogen hebben. Die worden bijeengebracht zoals het onkruid. En die zullen verbrand worden in de vurige oven. Wat een ernst. Wat een ernst. De hel is als een oven. Waarin het vuur brandt en nooit uitblust. De poel van vuur en zwavel die voor de boze en de kinderen van de boze bestemd is. En Heer Jezus zegt: weet je welke geluiden je daar hoort? Dat weet Heer Jezus, want hij heeft de hel geschapen. Hij zegt: daar zal wening zijn, geween. Het is het geluid van huilende mensen en dat geluid gaat door merg en been. En dat houdt nooit op. En elke minuut dat je daar bent, dringt het dieper tot je door. Ik ben hier in die vurige oven. En het houdt niet meer op. Er is geen uitzicht en geen uitkomst meer. En knarsetanden, dat is het geluid van machteloze woede. Deze plaats die Jezus hier beschrijft, daar is geen enkel lichtpuntje meer. Geen enkel lichtpuntje van genade. Je krijgt wat je verdiend hebt. En dat is dat God zijn aangezicht van je afwendt. En ze je de rug toekeert. En zijn rechtvaardige woede over je uitstort. Omdat je op zijn wereld woonde. En hem niet erkend en gediend hebt. Voor hem geen vrucht wilde dragen. Gemeente, laat niet zo ver komen. De Heer Jezus is zo duidelijk vanavond over de dag van de oogst, de dag van de wederkomst. Als je je nog niet bekeerd hebt tot de Heer Jezus, doe het vandaag nog, stel het niet uit. Ga op de knieën, zeg eerlijk wie je bent en wat je gedaan hebt. Een skandalon. Heren, als ik eerlijk ben, kan ik alleen maar zeggen dat ik me schandalig gedragen heb. Op uw wereld. U bouwt hier uw koninkrijk en ik sta dat koninkrijk tegen. Ik ga mijn eigen gang maar. Als u mij niet verlost van mijn zonde en van mijzelf. En van dat schandalige in mij. Dan hoor ik straks bij dat onkruid wat bijeengebracht wordt. En samengebonden wordt. En in het vuur geworpen wordt. Heere, red mij, laat mij zijn voor u een vruchtbare graankorrel die vrucht draagt voor u. Dat in mij mag opgroeien, dat ik tot uw eer leef. En weet u wat de Heere dan doet? Hij verhoort dat gebed. Hij zegt, man, vrouw, jonge meisje, kom maar bij mij. Kom maar bij mij. Ik was je schoon van al je zonden. Want ik ben voor jou aan het kruis gegaan. Daar ben ik het oordeel al ingegaan voor jou. En daarom heb jij vandaag het oordeel niet te vrezen. Vanaf vandaag niet meer. Want voor jou is er geen oordeel meer, maar vrijspraak als ik kom. Dan zal jij, zegt vers 43, op de dag van de oogst stralen als de zon in het koninkrijk van mijn vader. Is dat geen troost? Is dat geen houvast? Dan heb je niets te vrezen voor die oordeelsdag. Nee, dan is die oordeelsdag een dag van vreugde. Want dan zal de Heer Jezus, zal je zijn stem horen. En dan zal hij zeggen, kom. Kom maar binnen en beërf het koninkrijk dat al vanaf de grondlegging van de wereld voor jou bestemd is. Wauw. Daar zie je toch naar uit. Het zal mooi zijn daar. Het zal heerlijk zijn. We zullen een nieuwe aarde hebben om te bewerken. Maar zeg maar geen onkruid meer. Die oordeelsdag geeft jou vast in een onrechtvaardige wereld. Waar zo iemand, als zo iemand heel veel onrecht ervaart. En als er dingen gebeuren waarvan je zegt, dit is zo oneerlijk. Als mensen je dingen aandoen, als mensen je beledigen, vals beschuldigen. Als er oneerlijke dingen gezegd wordt. Welk onrecht dan ook je wordt aangedaan. Voor iemand die gelooft in de Heer Jezus Christus. Voor iemand die zijn zonde aan hem beleden heeft. En zijn leven aan hem gegeven heeft. Die sluit zijn ogen niet voor het onrecht wat er in de wereld gebeurt. Nee, die ziet dat onrecht. Dat onrecht laat hem niet koud. Dat doet pijn, dat brengt misschien wel gevoelens naar boven van machteloosheid en verdriet. Maar wat heb je nou nodig in een wereld waar zoveel onrecht heerst? Dat je weet dat er een moment komt dat het echt goed komt. Dat het gedaan is met al het onrecht. En dat met degene die het onrecht doen, voorgoed afgerekend wordt. Dat is een troost voor een gelovige boer in 2022. Die ziet hoe de toekomst van zijn bedrijf bedreigd wordt door kabinetsbeleid dat gebaseerd is op omstreden formules van wetenschappers. Met KDW-waardes en noem het allemaal maar op. Die boer die een familiebedrijf heeft dat al generaties van vader op zoon doorgegeven wordt, waarin tonnen geïnvesteerd zijn om ons en dit land van brood te voorzien. Die zegt als Nabot, mijn land is van God gekregen en daarom is niet te koop. Als je gelooft in Jezus Christus, in zijn wederkomst en zijn oordeel, dan is het ten diepste een troost om te weten. In het koninkrijk van Jezus Christus wordt met al het onrecht straks afgerekend, voorgoed, volledig, op een rechtvaardige wijze. Dat is al een tijd geleden, een aantal slachtoffers, of een aantal ouders die slachtoffer waren van de toeslagenaffaire. Die gingen bij koning Willem-Alexander op bezoek. En ik kan me nog goed herinneren dat ik daar op het journaal die vrouw zag in haar auto, het raampje open. En de journalist vroeg, wat heeft de koning gezegd? En ze zegt, jij kan over het gesprek niet zoveel zeggen. Maar het was een goed gesprek en hij was begripvol. Maar hij heeft gezegd, hij kan er ook niks aan doen. Het is aan de politiek om het verder op te lossen. Onze koning heeft geen macht om dingen recht te zetten. Maar koning Jezus wel. En dat zal hij doen als hij terugkomt ook. Gemeente, het geloof in de wederkomst van Christus om te oordelen is belangrijk. Ja, dat is onmisbaar. Daarom staat in de 12 artikelen. Want wat zou je anders bijvoorbeeld moeten zeggen? Heel ander onrecht. Tegen een moslim in Pakistan. Of iemand die zich vanuit de islam gebekeerd heeft in Pakistan. En nu in de gevangenis zit en levenslang in een gore cel moet zitten. Ja, sorry, ik weet het ook niet. Je moet er maar mee leren leven en beter zal het niet worden. Nee. voor diegene is het een troost om te horen. Het duurt niet lang meer. En dan komt hier Jezus terug en die maakt de deur van jouw cel open. En dan zal je stralen als de zon. Het duurt niet lang meer. Verwacht hem maar. Nog even volhouden. We moeten alleen even wachten totdat het oogsttijd is geworden. De aren moeten volgroeid zijn. En hou je ondertussen vast aan wat de Heer Jezus gezegd heeft. Hou je aan het woord. Vast. In al het onrecht wat er in deze wereld gebeurt, is de wederkomst van de Heer Jezus Christus een troost. Want dat is de dag dat het onrecht voorbij is. En waar je niet meer gebukt gaat onder het onrecht, maar zal stralen als de zon. Tenminste, als je voor deze Jezus vandaag gebogen hebt. Als je zoals het tarwe dat klaar staat om te oogsten, gebogen staat van die vrucht die hij je gaf. Die hij door zijn geest in je deed groeien. En dan zal je te horen krijgen, kom binnen, geliefde van mijn vader. En beërf het koninkrijk dat al vanaf de grondlegging van de wereld aan jou is beloofd. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Amen. Laten we danken en bidden. Heer Jezus, wat een dag zal dat zijn als u komt om de aarde te richten. Dan wordt de wereld weer een heerlijke plaats om te zijn. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, zegt een gezang. Als u terugkomt op de wolken. O Heer Jezus, dat wij toch allemaal daar bereid voor zijn. Want we kunnen ons land behouden. Maar zonder een erfenis, zonder een erfstuk land in uw koninkrijk zijn we nog nergens. Heere, laat ons te midden van het onrecht, waarvan we u ook bidden dat u het ongedaan maakt, dat u het tegenhoudt. Maar laat ons te midden van dat onrecht dat ook vasthouden en daarmee onze strijd ook gerelativeerd worden. En tegelijkertijd de strijd geven en een hart voor het onrecht. Niet alleen het onrecht wat ons aangedaan wordt, maar het onrecht wat ook wij anderen aandoen. Want zo zijn wij, Heren. Waarin we een ander beschuldigen, kunnen we zomaar zelf al te gemakkelijk vervallen en we zien het soms niet eens bij onszelf. Heere, laat de vrucht uit u gevonden worden. Omdat deze gemeente, dat dit dorp, dit eiland, ja, dat er velen in Nederland en daarbuiten zalig zullen worden. Gaat u voort, Heere, met uw werk, met het zaaien van het woord. En geef ons geduld zoals u geduld heeft. Bij het opwassen van alles wat er op die akker groeit, het onkruid en de tarwe. Geef ons geduld om te wachten tot de oogst en daarna uit te zien. Ga zo met ons mee de week weer in. Met alles wat in de agenda staat, alles wat er niet in staat. En breng uw gemeente volgende week weer samen. Als u nog niet wedergekomen bent, dan zal het eerder zijn. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 96, vers 9. Juicht al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren. 96, vers 9. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God en ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.